PCV. Come on, PCV. Ok, ok, come on, PCV. Come on, PCV.
En daar rijdt hij al voor Bakkeli. PSV, de beste in een schitterende finale van 2022.
Heel zo. Ja, ja. PSV niet. PSV past in Europa Cup. Van Breukelen. Doet het.
Van Nistelrooy. Is dit zijn tweede explosie? Dit is zijn tweede explosie en nu is het dik in orde.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de PSV-podcast. Dit is niet de stem van Mascha Prins. Die ligt ziek thuis, wat grieperig. Een beetje de naweeën van carnaval. Mascha, vanaf deze plek vanuit de beterschap. En ze heeft me beloofd dat ze er volgende week weer bij is. Rick Elfrick is er natuurlijk wel. En die zijn net bijna op de vraag of PSV nu bijna zijn ideale elf voor ogen heeft. Daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Onder andere ook over de wedstrijd uiteraard tegen Sevilla. Net niet gehaald. De wedstrijd duurde net wat te kort. En voor sommige supporters net iets te lang. Krijg nog een flinke nasleep. Ja. Het PSV wat zonder grote spelen, maar toch wel overtuigend van Twente won. En we gaan zoals altijd weer de vragen van de luisteraars doornemen. En vooruitblikken op de wedstrijden die komen gaan van PSV. Ja, Rick, waar zullen we mee beginnen? Toch maar met het supportersincident na afloop van of tijdens de wedstrijd tegen Sevilla, die nog een heel vervelend staartje voor PSV kan gaan krijgen?
Ja, zeker. Dat zou een behoorlijke straf kunnen gaan opleveren.
Er wordt volop over gespeculeerd. Ja, hè? Wedstrijd zonder publiek, wedstrijd misschien in een ander stadion, misschien zelfs geen Europees voetbal. Wat is voor jou het meest zwarte scenario?
Ja, geen Europees voetbal is natuurlijk een heel zwart scenario.
En denkbaar?
Ja, het is niet ondenkbaar. En in het verleden zijn dat soort straffen ook wel eens uitgedeeld. Hè, bij supportersgeweld op het veld of rondom het veld.
Het veld, een keeper die fysiek aangevallen wordt. Ja, die bijna een vuistslag krijgt. Ja, het is niet best.
Die staaf, dat is 1989. Hè, het staafincident met bij Ajax Austria Wien bijvoorbeeld. Ja, goed, ja, je kunt zeggen, is dat nou van een andere orde of niet? Een staaf gooien. Maar ja, hier komt iemand ook het veld op. Die valt een keeper aan. Ja, dat is natuurlijk heel lang geleden. Hè, maar je kunt niet echt een hele duidelijke lijn ontdekken in de jurisprudentie van de UEFA. Wat ik zelf denk, maar goed, ja, hè, dus daar kun je geen enkele verwachting aan vastknopen, is dat PSV een wedstrijd zonder publiek moet gaan spelen. Daar is steeds mijn gevoel erbij geweest. Aan de andere kant kan het ook gewoon tegenvallen als UEFA echt een daad wil stellen. En ja, PSV staat er al niet zo heel goed op, hè, door een heleboel boetes. Het is eigenlijk puur speculeren.
Heb je al een beetje zicht van wanneer UEFA met duidelijkheid komt? Ja, of wanneer daar iets van bekend wordt?
Het zal snel gaan gebeuren, is de verwachting. Dus het kan vandaag, hè, als we die podcast opnemen, maandag nog niet. Maar ja, in ieder geval dinsdag of woensdag, dan komt er een straf waarschijnlijk.
Ja, ja. Naar aanleiding van dit incident werden weer allerlei andere incidenten uit het verleden opgerakeld. Waaronder het bekende bierblik-incident begin jaren 70, waar PSV ook een schorsing kreeg. Daardoor zag ik mijn eerste wedstrijd van PSV live in een stadion. Want PSV die werd toen twee wedstrijden verbannen uit het eigen stadion. Moest elders zijn Europacup wedstrijden spelen. Dat gebeurde in de Vliert tegen Real Madrid. Uit met 1-0 verloren. Thuis met 2-0 gewonnen. Nou, dat is de eerste keer dat komt de tribune met PSV.
Mijn collega Wil van der Heuvel begint altijd over die anekdote. Het bierblik incident inderdaad. Zo zie je. Ja, het is van alle tijden. Dit is natuurlijk ook een iemand die al een stadionverbod had, al rottigheid had uitgehaald bij een eerdere wedstrijd van PSV. Zonder nou in allerlei details te gaan treden. Ja, ik vind het wel. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Want
als je mij een paar jaar geleden had gezegd, er komt een seizoen bij PSV dat ze een keer bij een Europese uitwedstrijd geen publiek mee mogen nemen, omdat PSV-publiek zich misdragen heeft bij een andere uitwedstrijd. Zo'n incident als dit, dat was een paar jaar geleden toch bijna ondenkbaar bij het, om het cliché maar te gebruiken, moeilijke PSV.
Dat weet ik. Je maakt je daar ook niet altijd populair mee in bepaalde supporterskringen. Maar ja, ik vind nogmaals, uiteindelijk, hè, ik ben echt van het, je mag de tegenstander helemaal gek maken. Hè. Dat is totaal geen probleem. Je mag fluiten, je mag alles doen om die tegenstander uit de concentratie te halen. Maar er zijn wel natuurlijk gewoon een paar basisregels. En ja, dat is dat je geen spullen op het veld gooit. Dat je elkaar de hersens niet inslaat. Dat je de tribune niet gaat slopen. En dat je niet het veld opkomt. En voor de rest mag je die tegenstander zo gek maken als je wil. Dat kan. Maar doe dat met de wapens die toegestaan zijn. Hè? Dus ja, rivaliteit is wat dat betreft, dat is prima. Alleen, ja, dit soort dingen, ja, dit weet ik ook allemaal wel. 90% van de mensen, of 99% van de mensen keurt dit allemaal af. Maar ja, die 1% zou dit eigenlijk ook moeten afkeuren. En niet moeten zeggen, ja, dit is één iemand van ons. Nee, dit is niet iemand van ons. Dit is gewoon iemand die je hele club op een verschrikkelijke manier dupeert.
Ja, en gaat die hele club nu maatregelen nemen? Want ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat de stewards een extra cursus gaan krijgen. Misschien dat er eens kritisch gekeken gaat worden naar de stewards. Vaak goedwillende vrijwilligers.
Ja.
Zijn ze nog wel capabel? Moeten er misschien toch weer met hacken gewerkt gaan worden?
Nou ja, hacken, dat zou wel heel draconisch zijn na één incident als deze. Maar ja, ik denk echt dat ja, en ik weet dat in bepaalde kringen dat vloeken in de kerk is, maar een stadionverbod is niet stoer. Dus een stadionverbod is gewoon een stadionverbod. En uiteindelijk, ja, moet je als supporters ook daar onderling, ja, je moet er gewoon voor zorgen dat het niet gebeurt. En ja, als het je wel overkomt en je gaat het stadion en je gaat alsnog rottigheid uithalen, dan ja. Ja, waar sta je dan nog? Ik bedoel, ja, dit soort, en je weet het, dit soort dingen gebeurt. Hè, want ja, in meerdere stadions komen mensen met een stadionverbod simpelweg omdat ze ja, niet herkend worden. Omdat inderdaad de beveiliging van clubs dat niet mogelijk maakt altijd. Hè. Die stewards die kunnen onmogelijk 35.000 man controleren. Ja, veel van die jongens zien er uiteindelijk allemaal hetzelfde uit. Hebben een muts op of weet ik veel wat.
Ja, dit zeggende, ja, kan het volgende week of volgend jaar of over 2 jaar weer gebeuren.
Het zou in principe
en
kunnen.
Bij PSV, maar net zo goed bij Ajax of
net zo goed
of,
bij andere clubs.
RKC of waar dan ook.
Dus het is niet per definitie, het is zeker niet per definitie een PSV-probleem. Het is iets wat bij andere clubs ook voorvalt. Ja, wat ik zeg, een stadionverbod is niet iets om trots op te zijn. Sterker nog, dat is gewoon ja, ongelooflijk dom. Dat moet je niet gebeuren.
En als we dan de dader of, ja, laten we maar even formeel zijn, de verdachte. Anders krijgen wij daar die advocaat ook op ons dak. Maar die jongen die het veld oploopt, het is ook wel om tranen van in je ogen te krijgen. Een jochie van 20 jaar dat al een stadionverbod heeft, die zich weer laat opfokken om zoiets te doen. Ja. Zit nu in de bak. Is bij naam en toenaam bekend. Want je hoeft maar even te googlen en je weet precies wie die is en wie zijn vader is. En noem het allemaal maar op.
Ja.
Want de ellende allemaal. Ik heb ook wel even gedacht van misschien dat het zo goed is voor die jongen. In die zin van, die is nu natuurlijk in de peiling van allerlei instanties. Want
ik heb wel het idee of dat je hem dader mag noemen hoor. Alleen de vraag is of hij, de rechter is er voor de straf. Maar dat hij dit feit gepleegd heeft, dat heeft de hele wereld kunnen zien.
Ik zat toevallig een dag later, een paar dagen later met een paar vrienden in een café een biertje te drinken. En toen moesten we aan die advocaat denken. Die zei van ja, Marcel Brands weet niet alles, dus hij mag hem nou niet demoniseren. En toen zaten wij redenen te verzinnen waarom het aannemelijk zou kunnen zijn dat hij het veld oploopt om die keeper voor zijn bek te slaan.
Ja.
Dan kun je hele grappige theorie op loslaten. Niet geschikt voor deze podcast, maar we hadden een paar redenen waarbij we ons kunnen voorstellen dat hij hem een tik zou geven. Maar dat zal waarschijnlijk niet gebeurd zijn.
Mensen die wel eens een cursus strafrecht hebben gedaan of wat dan ook, die kunnen inderdaad allerlei dadentheorieën kunnen ze gaan overleggen. Nou, laten we dat vooral niet doen. Dat is voor andere podcasts. Nee, juridisch is dit denk ik niet zo heel ingewikkeld. Ja, hij is formeel in overtreding. Ja.
Het is een beetje sneu, een jongen van 20 die zich zo in de nesten werkt.
Daar zit misschien een. Hè, dus het zou kunnen dat deze jongen dat daar bepaalde omstandigheden mee zijn waarom hij dit soort dingen doet. Nou ja, dat is aan de rechter om dat te beoordelen. Hè, dat of iemand toerekeningsvatbaar is of niet, bijvoorbeeld, wat er dan allemaal heeft gespeeld. Nou, daar zijn wij niet voor. Advocaat mag uiteindelijk in de media zijn mening hebben. Nou, je mag daar ook van vinden wat je wilt. Marcel Brands mag in mijn ogen ook vinden wat hij wil. En mag in het huis van PSV ook toelaten wie hij wil. En iemand die het veld opkomt en een keeper wil aanvallen. Ja, ik kan me voorstellen als Brands dan even in de emotie zit. Nog na de wedstrijd dat hij zegt, ja, wat mij betreft krijgt hij een levenslang stadionverbod. Ja, daar vind ik helemaal niks geks aan. En
mocht Delano geen stadionverbod krijgen, dan zou ik hem toch adviseren om voorlopig niet bij PSV te komen, want hij is zich niet populair
gemaakt. Nee, nou ja, de theorie van die advocaat, ja, van Brands moet op ze, dat was even, van hij moet even, hij is de boel aan het opruien. Ja, dat vind ik wel heel makkelijk. Ik denk, ja, tuurlijk, hè, hij mag dat vanuit zijn professie, mag hij dat vinden en roepen. Ja, misschien is dat ook wel de tactiek dan van iemand die niks meer te verliezen heeft. Tegelijkertijd denk ik, ja joh, je zou zeggen enige nederigheid is gepast. En ik zou het dan op die manier maar doen van, ja, ontzettend stom van me en had ik nooit moeten doen. En ja, dan kun je allerlei rare theorieën gaan ophalen van Brands ruit op. Maar ja, dat vind ik wel erg makkelijk. Het enige wat zou kunnen is dat er met deze jongen iets aan de hand is, waardoor hij inderdaad, waardoor zijn psyche in de war is of wat dan ook. Nou, dat kunnen wij niet beoordelen vanaf deze kant. Dat is aan de rechter. Maar dat hij het veld op is gelopen, dat is helder. Dat is ook klip en klaar. Hebben 35.000 mensen kunnen zien. En nog heel veel tv-kijkers. Dus ja, dat is een beetje gek als je dat soort dingen in een krant gaat roepen.
Moeten we het nog over de wedstrijd tegen Sevilla hebben? En dan met name of PSV zich achteraf toch niet het een en ander kan verwijten dat de volgende ronde niet gehaald is?
Ja, vind ik wel. Ik vond het heel laat de kaart van het opportunisme werd getrokken. Wat je eigenlijk zag is dat op het moment dat PSV echt de lange bal ging hanteren en ja, Sevilla wat dat betreft wat meer in verlegenheid bracht. Ja, toen viel het eigenlijk ook helemaal uit elkaar bij de Spanjaarden, had ik het gevoel. En ik denk zelfs, ja, die 2 minuten, voor mij gingen er 2 minuten nog af, hè, omdat die jongen het veld op kwam. Ik had zelfs het gevoel van, ja, misschien dat hij in de laatste seconde nog kan vallen.
Het wankelde bij Sevilla.
Het wankelde en ja, dat moment, dat haalde eigenlijk, ja, een beetje de haalde PSV ook een beetje uit zijn
uit de
groep.
Flow, ja.
Ja, omdat je had het gevoel dat er, ja, misschien toch nog iets mogelijk was in de allerlaatste seconde of zo. Dan denk je, ja, dit is 2-0. Ja, en PSV werd even uit zijn... Ja, inderdaad.
Ja, heeft PSV zich, want ik ga een bruggetje maken, door die opportunistische slotfase laten inspireren voor de wedstrijd tegen Twente? Nou, Van Nistelrooy met zijn opstelling, PSV met zijn wedstrijdinstelling.
Ik was zelf wat minder optimistisch dan Van Nistelrooy naar die wedstrijd tegen Sevilla. Simpelweg omdat ik vond dat PSV het eerste uur eigenlijk helemaal niks heeft gecreëerd.
Nee, maar die slotfase...
Ja, die slotfase was oké. Ik bedoel, dan ontstaat er wel iets. Maar ja, eigenlijk is het er ook geen moment heel dichtbij geweest voor PSV. Natuurlijk, hè, buitenspelgoal afgekeurd nog. Ja, valt iedereen, heb je nog een kwartier om de 3-0 te maken. Maar je had daar toch heel lang niet het gevoel dat er iets te halen was voor PSV. En daarom was ik gewoon niet zo enthousiast over die wedstrijd. Sevilla had ook wat pech, geschoten nog op de lat. Maar niettemin, ja, natuurlijk 2-0 gewonnen. Dan moet je tegen Twente... Ik vond Twente ook een beetje tegenvallen.
Nee, maar ik wil toch het bruggetje nog even maken. Want tegen Sevilla liet Fabio Silva zich voor het eerst...
Ja, heel goed.
Een beetje zien. Die manifesteerde zich.
Ja.
Dat zette hij door in de wedstrijd tegen Twente. En en daar doe ik eigenlijk een beetje op. Die slotfase van PSV. Dat elementen daarvan meegenomen zijn... door Ruud van Nistelrooy in zijn opstelling en zijn tactiek... en door de spelers misschien wel in de strijdwijze.
Nou ja, het rare is natuurlijk dat Fabio Silva tegen Utrecht... niet eens in actie kwam, terwijl PSV goals nodig had.
En toen trokken wij de voorzichtige conclusie... die zal op de training niet erg overtuigd hebben.
Nou ja, dat vind ik toch heel gek, want dit is een jongen waarvan je ziet... ja, die heeft wel een neusje voor de goal en ja... Bij tegen Twente zag je ook heel duidelijk... Hè, van hij heeft een heel goed gevoel om de offensieve ruimtes ook aan te vallen. Op het moment dat je dat zo'n voorzetter dan komt van Bakayoko... dan is de bezetting voor de goal ook gewoon op orde. En als je dan Luc de Jong een keer niet bereikt... dan is er dus een schaduwspits die daar wel staat... die ook dat neusje heeft. En ja, dat vulde hij gewoon heel goed in op dat moment. En ja, dan als je dan bijvoorbeeld met een Simons... Ja, die komt toch iets meer naar binnen. Die komt dan vaak iets minder diep op het veld. Terwijl bij Silva had je het idee van... Ja, die heeft gewoon het gevoel van... Oké, nu moet de bezetting op orde zijn bij die voorzet. Hebben ze ook op getraind. Dus in ieder geval... Ja, en die wedstrijd tegen Twente pakte dat prima uit.
En PSV kan wat opportunistischer spelen. Wel, inderdaad, wat meer die lange bal. Luc de Jong, die komt wat meer tot zijn recht. Het lijkt voorin... nogmaals, op basis van twee wedstrijden. Het kan volgende week weer helemaal anders zijn.
Nee, maar in ieder geval in de wedstrijd tegen Twente... was het redelijk complementair aan elkaar. Hè. Dan zag je dus dat Bakayoko een paar keer goed doorkwam. Ook omdat hij bijvoorbeeld buitenom ging. Dat hij buitenom de actie maakte. En met een prima voorzet kwam. Wat hij ook gewoon kan. Dat heeft hij eerder ook al bewezen. Maar Bakayoko kan ook zelf scoren. Heeft hij ook vaak zat laten zien. Fabio Silva dus wat mij betreft. Ik zou zeggen, laat die jongen lekker staan. Ga hiermee door. En laat Bakayoko zich ook doorontwikkelen. En ja, Luc de Jong is dan natuurlijk nog onomstreden. Maar ja, Bakayoko, daar zie je ook aan van, daar zit een bepaalde groei in. Nou, vandaag komt dan ook dat verhaal naar buiten, hè, dat hij zijn contract heeft verlengd. Hè, dat nieuws is net geland op het moment dat wij deze podcast opnemen. Nou ja, was al wat langer bekend natuurlijk. Hè. PSV was daar
verlengd mee bezig. Of verbeterd?
Verlengd en verbeterd. PSV was daar natuurlijk al mee bezig sinds dat bod op hem werd afgewezen. Dat bod van Paris Saint-Germain.
15 miljoen.
Dus het was al duidelijk dat hij zou verlengen. Alleen het jaartal was niet helemaal bekend. Nou ja, 2026 is het dan geworden. Ja, belangrijk denk ik. Want uiteindelijk Bakayoko, als hij zich, als hij de lijn zo doorzet zoals hij nu bezig is. Ja, dan gaat het ook een jongen worden die voor heel veel geld weggaat uiteindelijk. Want daar zit echt potentie in die knaap. Alleen, ja, garanties heb je natuurlijk niet. En het is wel zo, mensen werden een beetje ongeduldig dit jaar op een gegeven moment. Ja, die Bakayoko, Saibari. Nou, Saibari vind ik van een hele andere orde. Want dat vind ik een andere speler. Bakayoko vind ik wel, daar zie je aan, die heeft ook echt doelgevaar. Die heeft altijd dreiging.
Ja, er is wel wat verschil van mening over hem in die zin van, je kan naar hem kijken als zijnde het glas is half vol en half leeg. Hij doet ook wel een paar dingen niet goed. Hij raakt ook wel ballen kwijt. En dan kun je inderdaad tegelijk achteraan zetten. Het is zijn leeftijd. Hij is in ontwikkeling.
Nee, je ziet bij hem wel dingen in het druk zetten soms. Of in het meeverdedigen. Soms dat hij wat ongelukkige keuzes maakt aan de bal. Op het moment dat PSV ongeorganiseerd staat. Ja, dat soort dingen moet hij echt nog leren en aanvoelen. Ja, die jongen is ook 19 jaar. Dus dat hoort er allemaal nog wel een beetje bij. Maar je ziet, het offensieve talent is in overvloed aanwezig, denk ik. Dus het laatste, dat is volgens mij gewoon te leren. Dat is ook een kwestie van ervaring. Talent is niet te leren. Dat is aangeboren.
En dat heeft hij. Ja, ja, ja.
En daarom snap ik ook wel uiteindelijk. Kijk, in de winterstop, of 31 januari was het bod 15 miljoen. 8 miljoen cash, 7 miljoen bonussen. Waarvan misschien de helft dan reëel was. Nou, dan zou het op 11,5 zijn gekomen. PSV had natuurlijk al geld genoeg in die transferperiode. Als je nou alleen nog maar extra winst gaat maken, pikt de fiscus ook nog een aardig graantje mee. Dan krijg je te maken met VPB, vennootschapsbelasting. Dus je kan er wel 11,5 miljoen voor Bakayoko incasseren of 11 miljoen. Maar dan gaat er ook nog een heel groot stuk. Hè, gaat naar de fiscus, bijvoorbeeld 3 miljoen of zo. 3,5 miljoen. Nou, dan pikt de zaak, waar nemen we wat van mee. Van die transfersom ongetwijfeld. Misschien de speler zelf nog wel een beetje.
De vrienden journalist misschien nog wat.
Dat helaas niet. Misschien een frietje, maar ik weet het niet. Veel meer zal er niet aan zitten, denk ik, als we nog een keer een interview doen. Misschien dat hij een frietje, maar zo werkt het niet, Paul. Dus uiteindelijk snap ik de keuze wel dat je hem houdt. Maar aan de andere kant, het was ook wel veel geld. En op dat moment stond hij er helemaal.
Ja, en misschien als Madueke of Franco niet verkocht waren, dat ze wel hadden gezegd, doe maar. En nu, omdat die twee al weg waren. Jij zei net bijna, toen ik vroeg of Ruud nou zijn ideale elf voor ogen had. Met bijna bedoel je dan niet de voorste drie? Die staat wel even.
Nee, ik denk dat er nog wel wat verandering mogelijk is. Want ik zou zeggen, Mauro Junior, die zou ik er graag bij willen als ik PSV was. Die zou ik gewoon op rechtsback zetten. In plaats van Mwene. En dan Van Aanholt op linksback. En Ramaljo en Brandweet. En Mauro zou ik zeker in het elftal brengen. Omdat hij toch altijd wel een bepaalde hoeveelheid gif brengt. Dat zag je gisteren voor de 2-1 bijvoorbeeld heel goed. Ja, dan natuurlijk hè, die goals van Luc de Jong. Die voorzitters van Bakayoko. Maar waarom houdt PSV daar het balbezit? Omdat bijvoorbeeld Mauro Junior daarvoor een heel belangrijke manier het afjagen is. En dan blijft gaan.
En dan heeft hij bijna op alle posities in het team gestaan wat mogelijk is.
Ja, maar ja, ik vind hem, en dat heeft hij vorig seizoen ook bewezen, ik vind hem uiteindelijk als rechtsback ook geschikt. En ik denk dat hij puur iets extra's aan het elftal kan geven op sommige momenten. Hè. Dan moet hij natuurlijk niet doen wat hij tegen Emmer deed. Dat was helder. Daar schrok hij toen zelf ook wel van. Maar hij heeft wel een bepaald gif wat hij aan het elftal kan meegeven. Dat is helder. En in mijn ogen dus Mauro Van Aanholt op links. En Ramaljo Brandweet, Benitez. Dan heb je volgens mij een redelijke achterhoede te pakken.
En het middenveld tegen Twente was Veerman, Simons, Sangaré.
Ja, dat zou ik nu laten staan. Hè. Nogmaals, Veerman boven Gutierrez nu. Die heeft het ritme, Veerman. En ontwikkelt zich. Af en toe zie je in wedstrijden nog wel eens een paas en zeggen, ja, die is te makkelijk gegeven. Of dan kan de tegenstander te makkelijk aankomen. Maar ik vind uiteindelijk dat Veerman wel heel veel voetbal aan PSV geeft. En ja, zeker in wedstrijd als tegen FC Twente zag je ook dat heel nuttig is. Ja, dan is hij toch een stukje olie in die PSV-motor.
Dus dat, hè, is de ideale elf van PSV?
Nou ja, de beste elf nu. Dan zou je zeggen Simons op 10. Dat is ook een hele belangrijke keuze. Hè? Want die stond dan weer op links en dan weer op 10. Ja, dat geschuif met hem, ik denk dat niet werkt.
Ja, ik ben het helemaal eens met deze uitzending of met deze opstelling. Behalve waarvan, dat ik ook vaak denk van ja, je moet spelers ook op een positie zetten. Het enige waarbij ik dan twijfel heb is Mauro als rechtsback. Is dat dan staat hij niet op zijn beste plek. Dan heb je een plek voor hem gevonden.
Maar uiteindelijk is hij wel de beste optie, denk ik, op die plek. Ik denk dat je daarna moet kijken. Ik vind hem beter dan Mwene op die plek. Ja, nogmaals, Mwene doet het zeker niet slecht. Dan vind ik een aardige backup voor PSV, hoor. Dus dat is een jongen waar je wel op kunt rekenen. Maar ja, gisteren tegen Twente laat hij ook Misitjan weer een keer zijn rug weglopen, bijvoorbeeld.
En dan heb je een bank met Til, dadelijk El Ghazi, Obispo, ja. Mwene.
Nou ja, zeker. Dus...
En dan heb je ook een aardige bank.
Til heeft echt al kwaliteiten als je hem kunt laten invallen. Dat is ook een jongen die natuurlijk op het opportunisme gezocht kan worden soms. Nou, Gutierrez als controleur kun je laten invallen. Kan in mijn ogen ook gewoon spelen. Maar goed, dan heb je wel tegen de betere ploegen. Ploegen die zelf domineren, zou je hem misschien weer wat meer kunnen laten spelen. Maar ja, ik zou het nu laten staan. En ook proberen om iets van ontwikkeling te krijgen. Want anders dan ga je die dat poppetje weer voor dat poppetje wisselen.
Nou ja, daar hebben we het de hele seizoen al ook tijdens deze podcast over gehad. En daarom heb ik het idee dat er nou eindelijk een beetje een soort vastigheid, een soort structuur en een soort hiërarchie ook aan het ontstaan is.
Ja, zeker zou je zeggen, hè, dat ever change the team leek het wel. Nou, of ze nou verloren of gewonnen hadden, het team werd toch wel gewisseld. Maar ik zou zeggen voor PSV, zoek nou maar eens een keer naar dat vaste elftal. En volgens mij... Ja, is het toch ook niet zo heel moeilijk om te zien wie daar nu het beste nu in kunnen staan. Een heleboel is toch gewoon duidelijk. Ik bedoel, Simons op 10. Nou ja, je ziet het toch bij die derde goal gisteren ook. Dat hij vanuit de as eigenlijk. Ja, en niet één keer, maar gewoon meerdere keren wordt hij gewoon hartstikke gevaarlijk daardoor. Omdat hij A, heel snel is. En B, omdat hij een geweldige balbehandeling heeft. Hij kan gewoon op een fenomenale manier... Ja, hij kan bijna net zo hard lopen met ballen zonder bal. Dat maakt voor hem niks uit.
Ja, moeten we hem niet tegen ADO Den Haag misschien een wedstrijdje op de bank houden? Want ik meen toch ook wel een lichte vermoeidheid bij hem te bespeuren.
Ja, hij was voor Twente...
Er komen natuurlijk nog 11, daar komt hij, 11 finales aan voor PSV.
Ja, jij wil even de FC Afkikken bokaal in ontvangst nemen.
Ja,
ik mis nu wel Mascha, die hier ongetwijfeld ingegrepen had. Ik weet, 11 finales, ach, dat vind ik ook altijd van die clichés.
Jawel, dat zijn echt 11 finales. PSV staat vierde met Ajax en AZ in het vizier. En tweede is wel het minimum wat gehaald moet worden.
Uiteindelijk moet je elke wedstrijd moet je winnen. En of dat nou 11 finales of 4, dan zijn het 34 finales.
Nou, ik bezig dat misschien een cliché. Jij kan er ook wel van.
Ja, zeker. Ik ben ook absoluut niet onfeilbaar wat dat betreft. Nee, natuurlijk 34 finales, 11 finales, hoe je het ook wilt noemen. Kijk, PSV moet gewoon nu de wet van Johan Lokhorst, die gaat weer op geld doen. Ja, alle wedstrijden proberen te winnen. En maakt niet uit hoe, linksom, rechtsom. Nou, dat gaat niet lukken, denk ik. Ik denk dat PSV er nog 2 of 3 zal laten liggen. Er zal er wel één verrassing tussen zitten. En Ajax thuis is altijd een dubbeltje op zijn kant. Dat kan ook zomaar gelijk worden. En er zal ergens zal er wel een keer een gelijkspelletje ergens tussen zitten. Maar ja, ik denk dat ze nog wel een punt of 6-8 laten liggen in het verloop van de koers. Dat zal normaal gesproken niet genoeg zijn.
We hebben dit zo vaak gehad over een labiel PSV. Ik vond het behoorlijk stabiel tegen FC Twente op misschien de beginfase van de tweede helft na. Eens? Ik vond ze eigenlijk de eerste helft wel de boel onder controle hebben. En met uitzondering van de 1-1 en die minuten die daarna kwamen, eigenlijk ook wel.
Ja, uiteindelijk heeft PSV de wedstrijd tegen Twente vooral voor rust en na een uur, zeg maar, gewonnen. Dat klopt. Dat is... en ze hadden het grotendeels hadden ze het inderdaad onder controle. En ja, alleen dat kwartiertje na rust hadden ze dat niet. En dan zie je ook wel weer een bijzonder verval. Want dan heb je het gevoel, ja, na die 1-1, dat het ook zomaar in elkaar kan flansen. En
die kopbal van Prupper, geloof ik, dat nog bijna gelijk 2-1 of 1-2 zorgde.
Dat is toch wel iets wat eruit moet. Ja, dat zijn toch weer dingen die je ziet van ja, het is ook wel een dun lijntje soms bij PSV.
Maar dat is het ook bij AZ, dat is het ook bij Ajax. En van de top 5 hebben we nu nog een top 4 over.
Ja.
Een hele belangrijke overwinning. Dus
ja, uiteindelijk
om ook een directe concurrent af te schudden.
Ja, uiteindelijk een hele belangrijke overwinning om het zwartste scenario uit te sluiten. Dat zeker. Maar ja, PSV is er nog lang niet. Dus het doel is natuurlijk om kampioen te worden. Het doel is om de Champions League te halen. Nou ja, PSV hoort minimaal top 2 te spelen. Je kan niet met een derde plaats kan je sowieso niet tevreden zijn. Maar als je dan geen kampioen wordt, is een tweede plek nog een aardig doekje voor het bloeden met die Champions League voorronde. Maar ja, PSV hoort om de bovenste plek te spelen. En dit is normaal, hè? Plek 4-5, ja, dat is voor PSV niet normaal. Dus dat je van Twente wint, is ja, in principe gewoon heel... daar is niks geks aan, zou ik maar zeggen. Dat moet ook gewoon, dat hoort erbij.
Nou ja, AZ, Ajax zitten een beetje hetzelfde schaalje als PSV. Dus het zal... een strijd worden met die twee clubs. En dan hopen dat Feyenoord nog wat gaat laten liggen. Want die club maakt op dit moment wel de meest stabiele indruk van iedereen.
Ja, ja, daarom zeg ik, ja, normaal gesproken laat PSV nog een punt of 6-8 liggen. En ja, ik denk dat te veel is. Als je kijkt naar ja, toch 11 wedstrijden. 11 wedstrijden winnen lijkt me gewoon echt te veel gevraagd. Ja, en dan denk ik dat Feyenoord er uiteindelijk met de buit vandoor gaat. Maar die zullen natuurlijk tegen Ajax misschien nog punten laten liggen. Nou, daar zal ook nog wel een keer een verrassingje tussen zitten. Feyenoord gaat echt niet alles winnen. Maar ja, dan is 6 punten achterstand gewoon, denk ik, nu net te veel. Dat zal het niet meer worden, verwacht ik.
Een vraag van Flip Larakker, ook op basis van de wedstrijd tegen FC Twente. Goed dat Van Nistelrooy Silva opstelt, maar waarom weer wisselen in de verdediging? Nu met Mauro erin in plaats van Arnold. Elke week een andere verdediging is toch niet verstandig?
Ja, maar daar hebben we het net over gehad. Ik denk dat die verdediging uiteindelijk nu...
Ja, het verbaast mij overigens wel dat van Arnold. Werd die gespaard of werd hij gepasseerd?
Nee, er is gewoon heel veel wedstrijden gespeeld. En die jongen, ja, uiteindelijk komt er ergens in de loop van januari... komt hij bij de selectie. En dan spelen ze heel veel wedstrijden nu. En ja, ze hebben hem een keer eruit gehaald... om niet fysiologische schade op te lopen. Dus ja, dat is de reden geweest om dat zo te doen.
Ja.
Ja, nou goed, daar zijn heel veel mensen verbaasd over. Nou, dat vind ik niet zo gek dat je een keer een wedstrijdje eruit haalt. Ja, als hij in het rood zit, ja, dan moet je zorgen dat het niet paars wordt natuurlijk.
Ik vond het verrassend dat hij in de baas stond, maar dit zou een uitleg kunnen zijn. Ruud van Nistelrooy, het volste vertrouwen bij de achterban heeft hij nog steeds niet, heb ik het idee. Hij heeft wel krediet.
Nee, dat is logisch.
En bijvoorbeeld ook zijn wisselbeleid. Monique, die zegt de wissels. Ruud haalt altijd de beste man eraf en vandaag de complete voetbal. Blijft naar voren spelen in plaats van achteruit lopen. En dan met name ook de wissels tegen Twente aan het einde van dat er verdedigend gewisseld werd, zeg maar.
Ja, het was toen wel 3-1 volgens mij, hè? Maar hij heeft natuurlijk ook wel, ik snap die wissels ook niet altijd hoor. Bijvoorbeeld inderdaad tegen Utrecht werd Silva helemaal niet ingebracht, terwijl je een goal nodig had. En ja, dan speelt Saibari in één keer weer. Dan denk je, ja, waarom? Ik bedoel, dat is nou bij uitstek degene die, ja, hè, die nooit een goal maakt eigenlijk, zou je zeggen. Hè, en ja, dan zal hij worden wel een keer loren straffen, zal hij uiteindelijk wel een keer scoren. Maar ja, hij heeft dit seizoen natuurlijk wel heel veel kansen gemist wat dat betreft. Belangrijke kansen ook. Ja, dat is toch iets wat bij Saibari wat zal moeten verbeteren. Hè? Het rendement is gewoon te laag. En sommige wissels, ja, die snap je dan inderdaad niet altijd. Maar ja, wij weten ook niet altijd hoe de fysieke gesteldheid van die spelers is. Het tactische gebeuren, ja, daar kun je natuurlijk soms wel eens twijfels over hebben. Wat vraagt een wedstrijd? Waarom inderdaad zou je achteruit gaan lopen soms? Waarom kies je nu niet voor een speler die inderdaad vaak bewezen heeft goals te maken? Ja, dat is wel eens moeilijk te volgen bij PSV, dat klopt.
Ja, Luc de Jong, die begint weer een klein beetje. Hij weet in ieder geval weer wat scoren is. Zijn 100ste goal. Ja. Ik moest trouwens even opzoeken. Ik hoorde toen op tv van, ja, hij is 5 spelers gingen hem voor die 100 of meer Eredivisie goals van PSV hebben gemaakt. Willy van der Kuilen en Koen Dillen kon ik meteen...
Ik had ze ook niet allemaal meteen op mijn netvlies.
Ik dacht ook Romario, maar die heeft geen 100 gemaakt.
Nou ja, die heeft die blessure ooit gehad. Hè? Dus uiteindelijk 5 seizoenen hier geweest. En toen die blessure met Marco Gentile is hij natuurlijk vrij lang eruit geweest.
Niels, Torissen?
Ja, Torissen volgens mij 106, Niels 110. Even uit het hoofd. Van der Kuilen 308 in ieder geval. Ja,
Koendille ook 100 zoveel.
Ja, Koendille. Kiefst er niet ook bij?
Kersman. Ja, Kersman vond ik ook verrassend.
Kief staat er niet bij dan.
Nee.
Kersman.
Nou ja, en de Jong, als hij nog een tijdje bij PSV blijft, die kan nog wel
wat stijgen. Ja, die kan nog wel wat stijgen.
En die gaat nog wel weer scoren, denk ik. Want met bijvoorbeeld ook Silva aan zijn zijde, lijkt het spel van Luc ook weer wat meer tot uiting te komen.
Ja, uiteindelijk voor Luc de Jong geldt gewoon, die ballen moeten gewoon binnen blijven vallen. En ja, het is bij hem wel zo, op het moment dat hij niet scoort en dat als het ook voetballend een beetje stroef loopt, ja, dan ziet het er ook wel gelijk heel beroerd uit.
Ja, dan doet hij, dan speelt PSV met een man minder.
En ja, dat was in januari wel een aantal keer het geval, moet ik zeggen. Nou ja, de afgelopen weken is het ook wel aan het verbeteren. Nou ja, nu putt hij blijkbaar toch ook weer wat vertrouwen uit die goals. Dus dan zie je eigenlijk dat het bij hem ook weer wat beter loopt. Nou ja, en dan uiteindelijk heb je aan hem wel gewoon een spits ook weer bij die 2-1 die op de goede plek staat. En ik vond Oenestal daar ook niet zo heel goed eruit zien, moet ik zeggen. Oenestal wordt heel erg geprezen. Hè? Die heeft dan wel een paar spectaculaire reddingen. Maar ja, tegelijkertijd zag ik in die wedstrijd toch ook wel een paar momenten dat ik dacht, nou ja, vinden we eigenlijk nu helemaal niet zo goed eruit zien. Maar heb ik wel vaker gehad bij hem, hoor. Ik dacht van, goh, hij wordt wel heel erg geprezen. En het is ook gewoon een fantastische keeper. Hij heeft hele goede reddingen. Maar hij heeft ook best wel momenten in de wedstrijd. Bijvoorbeeld vorig seizoen bij die 3-3. Ja, daar ging hij ook gewoon echt een mist in. Dat hij die bal zo wilde stompen. Dat hij hem helemaal niet goed raakte. Dus ik zie bij hem ook wel eens foutjes, hoor. Bij Oenestal. Ja, het is echt niet zo dat hij altijd uitblinkt in mijn ogen. Maar goed, ja. Ik zie
volgens
hem
mij is de beste keeper uit de Eredivisie. Maar
nou ja, hij is goed. Hij is absoluut goed. Alleen
volgens mij heeft Twente ook de minste tegendoelpunten van iedereen.
Ja, maar de afgelopen weken toch ook vallen ze daar toch ook wat makkelijker binnen. Ik moet zeggen dat Benitez het de afgelopen weken toch ook wel aardig doet. Die vind ik toch wel goed keeper, hoor. Dus ik ben wel een Oenestal fan, hoor. Absoluut. En ik vind ook dat PSV hem wat makkelijk heeft laten gaan. Tegelijkertijd ben ik ook niet zit ik niet in het kamp van, goh, dat was een schandalige beslissing of zo. Uiteindelijk.
Nou, ik wel. Ja, oh, hem ruilen voor Drommel. Dat was van Gerel enzovoort. Nee, maar met nog een paar miljoen extra.
Nee, maar richting hem. Je moet naar het verhaal van hem kijken. Ja. Kijk, Drommel terughalen, dat is een miskleun geweest. Daar ben ik het mee eens. Dus daar moet je John de Jong. Hè, die heeft toen uiteindelijk, komt dat op het lijstje van John de Jong. Dat is niet goed geweest. Dat is helder. Alleen het vertrek van Oenestal had ook te maken met zijn spel aan de bal. Dat vonden ze bij PSV op dat moment niet voldoende. Daar was ook wel iets voor te zeggen op dat moment. Alleen dat beeld is heel erg is dat ontstaan, hè, van dat het een soort ruil was. Het was helemaal geen ruil. Uiteindelijk hebben ze Oenestal weggenomen. Dus ze dachten van, ja, we willen een voetballende keeper die we willen ontwikkelen. Nou, en dat heeft Valikant verkeerd uitgepakt natuurlijk met Drommel. Want dat is gewoon een miskleun geweest.
En bij Twente dachten ze van, nou, dan kunnen we een paar miljoen voor Drommel vangen. En we hebben een goede stand-in voor hem.
Uiteindelijk hebben ze Oenestal natuurlijk gratis gekregen. En ja, dat is een stukje vakmanschap van Jan Stolje. Ja,
nou zal Drommel donderdag tegen ADO Den Haag in het doel staan. In het Philipsstadion, kwartfinale beker. Ervan uitgaan dat PSV die wedstrijd wint. Hoewel, je weet me nooit, tegen het ADO daarna van Dick Advocaat. En ze loten pak een beetje Ajax of Feyenoord. Denk je dan dat Drommel weer in de goal staat dan?
Ja, dat vind ik dus.
Zijn ze zo principieel bij PSV wat dat betreft?
Ja, dat vind ik dus wel een rare. Want stel nou dat je blijft vierde staan. Stel je verliest toch nog onverhoopt een paar potjes. Je blijft rond die derde, vierde plek cirkelen. En die beker wordt heel belangrijk. Ja, dan vind ik het toch gek als je uiteindelijk kiest voor Drommel. Want ja, Benitez is in mijn ogen aantoonbaar een betere keeper. Heeft het ritme. Goed. Van Nistelrooy heeft gezegd, ik kies voor Drommel in het hele bekertoernooi. Dus hij kan eigenlijk niet meer terug. Maar ja, laat ik zo zeggen. Ik had mijn handen een beetje vrijgehouden als ik hem was. Ik had gezegd,
Marco van Basten zei ooit toen die trainer was. Zei, wie heeft mij gezegd dat ik consequent moet zijn? Dus daar zou Van Nistelrooy zich ook op kunnen beroepen.
Ja. Dat klopt. En Marco van Basten is later tot de conclusie gekomen dat hij zichzelf niet zo'n goede trainer vond. Ik vind dat je eigenlijk je handen wel vrij kunt houden als trainer, zou ik zeggen. Ik zou gezegd hebben, nou ja, Drommel begint aan het bekertoernooi. Hij is nu onze bekerkeeper. En hoe dat in de loop van het toernooi gaat zijn, ja, dat zullen we afwachten. Want ik denk dat die prijs te belangrijk is om het signaal af te geven dat je met een tweede keeper gaat beginnen. Ja, voor mij heeft dat iets heel geks.
Tegen ADO Den Haag kun je het je permitteren.
Hoewel, ja. Zou het een bananenschil kunnen zijn?
Maar waarom zou ADO Den Haag geen bananenschil kunnen zijn?
Ja, omdat het niet zo'n hele goede ploeg is.
Nee, het is niet.
Maar ze hebben wel een hele goede trainer. En ze hebben wel een bepaalde schwung onder Dick Advocaat gekregen. En natuurlijk helemaal niks te verliezen in het stadion.
Je kunt dat nooit van tevoren zeggen. We hebben allemaal gezien dat PSV RKC een keer misliep. Spelers ook maar het gevoel krijgen, ach, dat doen we wel even. Ja, dan doe je het dus niet even. Dat werkt zo.
Denk je dat je donderdagavond in het Philipsstadion en je krijgt de opstelling van PSV onder ogen, dat je dan een beetje verbaasd zal zijn?
Nee, ik denk ook van niet.
Nee, ik denk van wel.
Maar ik denk dat PSV het al haalt. Begrijp je verkeerd.
Maar gaat er flink gehusteld worden? De Tils, de Goetis?
Ja, er zal wel wat wisselen. Ja, dat denk ik wel. Ja, er zal wat wisselen. Nee, wat ik bedoelde eigenlijk is, ik denk heus al dat PSV die wedstrijd met 3-0 wint. Dat denk ik ook. En ik ga daar ook met een andere spanningsboog zelf. Als journalist ga je dan met een andere... Ja, een ander idee natuurlijk dat het PSV Ajax is.
Levensgevaarlijk als de spelers ook zo denken.
Nou ja, uiteindelijk mag je als speler nooit zo denken. Dat is natuurlijk de truc. Want je kan nooit het gevoel hebben dat je duels op 90% ingaat. Of, ja, want dan ga je juist vaak de mist in.
En Dick Advocaat, die acht ik wel in staat om toch een beetje handen wrijven naar Eindhoven te rijden. Van ze denken daar dat ze al gewonnen hebben. Maar ik heb hem wel in petto.
Je weet het nooit. En daarom, wat ik zeg, daarom mag je nooit zo denken. Maar ik verwacht wel wat andere namen. Ja, dus Drommel. Til zal misschien wel weer erin komen. Gutierrez misschien wel. Hier en daar krijgen wat mensen misschien rust. Maar het zal ook geen duiventil worden om in termen van Til te blijven.
Nee, ik zag RKC dit seizoen of dit weekend. Zo ongeveer de slechtste helft spelen die ze dit seizoen gespeeld hebben. In Heerenveen. Het slechtste uur spelen wat ze gespeeld hebben in Heerenveen. En ze gaan met 4-1 terug naar Waalwijk. Die hebben ook wel zin in een potje tegen PSV, denk ik.
Ja, maar dan krijg je weer het volgende. Die hebben natuurlijk nu blauwe schouders van alle complimenten.
Nou, dat denk ik niet. Ik denk ik denk meer dat ze blauwe schouders hebben van het in de arm knijpen. Dromen we niet dat we zo'n miserabele wedstrijd met 4-1 gewonnen hebben.
Of die zien het groen voor de ogen vanwege alle klavertjes vieren. Nee, uiteindelijk, kijk, die worden natuurlijk allemaal op de schouders geslagen nu met alle complimenten. Dat ze het geweldig doen.
En terecht.
Helemaal terecht, ja zeker. Maar dat is meestal niet het gesternte waaronder je tegen een topclub wil voetballen. Je moet natuurlijk toch wel iets van druk op zitten. En ja, aan de andere kant kun je zeggen, hè, je zou kunnen zeggen RKC kan helemaal frank en vrij voetballen nu. Maar ja, ik heb toch het gevoel dat PSV daar gaat winnen. En ja, vraag me niet waarom, want thuis was het heel moeizaam. Maar met het huidige PSV, de opstelling die je afgelopen weekend zag, heb ik daar meer vertrouwen in dan eerder dit seizoen.
Ja, ik heb het idee dat elke uitwedstrijd van PSV, maar ook van Ajax, maar ook van AZ, iets minder mate Feyenoord, dat elke uitwedstrijd toch een vraagteken is.
Het gaat heel moeizaam met de clubs uit dit seizoen. PSV ook 9-9 de afgelopen wedstrijden. Ja, wat natuurlijk veel te weinig is. Dat is niet best.
Florian Jozefsson, Bakkali komen we tegen bij RKC, oud-PSV'ers.
Ja, inderdaad. Dus Jozefsson is invallen nog wel eens belangrijk geweest bij PSV. Nu dan een rol bij RKC. Dit seizoen nog niet zoveel gespeeld. Bakkali speelt ook weinig. Ja, ik geloof 200 zoveel minuten heeft hij gemaakt. Dus uiteindelijk ook weer niet een stabiel seizoen voor hem. Ja, die jongen is onderhand 27. Daarvan zou je zeggen, ja, dat is toch te laat om nog heel veel carrière te gaan maken.
Ja, ik ben wel een beetje klaar eigenlijk. Normaal hebben we Mascha
voor de female touch. Ja, dat is inderdaad een gemis. Ik vind dat ook zonde. Maar ja, tegelijkertijd, ja, we hebben toch desondanks veel dingen besproken. Veel transfernieuws is er nu ook niet.
Wat wordt de top 3?
Met
de kennis van u.
Nou ja, dat wordt Feyenoord, Ajax, PSV, denk ik. Wat nog wel belangrijk is natuurlijk, is dat deze week Ernest Stewart gaat beginnen bij PSV.
Ja.
Dat hebben we nog niet benoemd.
Woensdag.
Die gaat woensdag beginnen. En dat wordt ook wel een interessante, want zijn boodschappenlijstje wordt natuurlijk best wel... wordt natuurlijk wel een interessante. Hè? Ook komende zomer gaat natuurlijk weer van alles gebeuren bij PSV. Hè? Gaat hij erin slagen om Brandway te kopen? Wie gaat hij doorselecteren?
Maar slaagt hij erin om Xavi te behouden?
Ja, Xavi, Simon houden. Welke huurlingen gaat hij behouden? Welke gaat PSV weer afstoten? Wat gaan ze doen met Teze en Obispo? Gaan ze Gutierrez een keer doorselecteren? Kunnen ze Mauro nog verlengen? Wie gaan ze als tweede keeper halen? Want Drommel zal ook vertrekken. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Dus er ontstaat natuurlijk wel weer...
Ben jij benieuwd hoe dat gaat boteren tussen Brands en Stewart? dat zijn natuurlijk wel enigszins twee kapiteins op één schip.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat
is en toch... allebei ervaren rotten. Stewart is ook niet iemand die denkt van nou, ik ga eens aankloppen bij Brands wat hij ervan denkt. Zal die ongetwijfeld wel doen, maar meer op basis van gelijkwaardigheid. Het is geen Van Nistelrooy-Rutte constructie, zeg maar.
Nee, maar ja, Brands heeft zelf gezegd dat hij zich... dat hij echt algemeen directeur wil worden, dus boven alle partijen wil hangen. Ja, dat zal hij dan nu waar moeten maken. Daar zal hij nu dan een bepaalde richting in moeten vinden. En natuurlijk moet Stewart dan ook, die moet ruimte voelen om zijn stempel te kunnen drukken bij PSV. Nou, dat zal hij ook ongetwijfeld gaan doen. Alleen, voor Brands zal dat ook een stapje terug weer betekenen. Of hij dat kan, ja, dat zal moeten blijken. Als hij zo nadrukkelijk voor deze baan heeft gekozen als algemeen directeur, zou je zeggen van wel.
Ja, maar goed, met je verstand kun je dat willen en denken dat je dat doet. Maar het bloed kruipt toch waar het gaat. Ja, dan ook bij Brands.
Dus ja, ik denk dat het niet zo heel eenvoudig is. Maar aan de andere kant, nogmaals, hij heeft voor deze baan gekozen. En je zou zeggen van ja, dat moet hem toch te verstaan ook zijn gegeven. Ja, je bent algemeen directeur, dus je moet wat meer boven alle partijen hangen. Je moet het boegbeeld zijn van PSV. En Stewart wordt natuurlijk het voetbal, het voetbalboegbeeld, de voetbalbestuurder.
Ja, ze zeggen wel eens dat de technisch directeur een goed telefoonboekje moet hebben. Als je de boekjes van Brands en Stewart samenvoegt, dan heb je wel een indrukwekkend geheel.
Een aardig netwerk lijkt me, ja. Dus ja, goed, of dat, waar dat dan allemaal toe leidt, ja, dat bepaalt niet of Seruki straks naar PSV komt of niet. Maar dat bepaalt misschien wel of er een keer een nieuwe buitenlandse verrassing naar PSV komt. Of dat ze daar iets vinden waar niemand aan heeft gedacht. Kijk, Feyenoord heeft ook Trauner gekocht. Feyenoord heeft ook een aantal spelers nu waarvan je zegt, goh, dat is toch eigenlijk best knap gedaan.
Ja.
En bij PSV, ja goed, er zitten natuurlijk prima spelers. Sangaré is een voorbeeld, hè, ook heel goed gescout. Maar ja, een aantal spelers is uiteindelijk ook gewoon niet op een goede manier... heeft hun carrière niet op een goede manier kunnen vervolgen bij PSV. Nou ja, Brandweet is dan wel weer een goede, maar ja, die is gehuurd. De vraag is, leid je hem niet op voor Everton? Dat zou hartstikke zonde zijn voor PSV als je hem uiteindelijk niet kan kopen.
Wanneer kunnen we het grote kennismakingsinterview met Ernest Stewart in het Eindhovens Dagblad verwachten?
Ik weet het niet. Ik weet niet wat PSV daarmee van plan is. Maar ze zullen ongetwijfeld daar deze week iets mee doen. En of wij daar dan ook een graantje van mee kunnen pikken, of dat wij met hem kunnen spreken, dat weet ik op dit moment nog niet.
Dat zal ze wel.
Ik heb hem nog niet gesproken, dus ik weet het niet. We gaan zien of er iets in zit voor ons. Dat is afwachten.
Nou, dan wachten we af. Misschien volgende week wel rond deze tijd. Dan hebben we een nieuwe PSV-podcast. Dan is Mascha Prins er weer bij, gelukkig.
Ja.
En dan gaan we terugblikken op die wedstrijd tegen ADO Den Haag en RKC. En wat PSV dan de week daarna weer te wachten staat.
Het wordt weer een hele drukke week qua voetbal. En ja, uiteindelijk is dat ook leuk. Ik bedoel, veel wedstrijden. Alles volgt elkaar snel op. Kortom, ja.
Het normaliseert ook weer een beetje. De topclubs winnen hun wedstrijden.
Ja. Nou ja, uiteindelijk wordt het dan ook weer wat saaier. Maar het is afwachten wie er nu een steekje gaat laten vallen binnenkort weer. Nou ja, dan kan voor PSV, als dat gebeurt, kan het natuurlijk nog best even weer spannend worden.
Ja, Feyenoord, Ajax, PSV zijn net. De mogelijke top 3, dat denk ik ook. Maar dat kan volgende week weer totaal anders zijn.
Allemaal de wet van Johan Lokhorst blijven toepassen. Alles blijven winnen. Dat is het enige waar het om gaat.
Nou, met die boodschap, met die filosofie sluiten we deze PSV-podcast af.
Die man zou een standbeeld moeten krijgen, Johan Lokhorst.
Die hebben we hier al best vaak benoemd.
Ja, maar dat is natuurlijk uiteindelijk alles blijven winnen. Dat zou eigenlijk inderdaad een soort standbeeld voor moeten komen voor die uitspraak. Nee, gekkigheid.
Ik denk dat in heel wat bestuurskamers en trainingslokalen geciteerd wordt regelmatig nog. Volgens mij moet ik nou nog allerlei dingen opnoemen, hè? Van de PSV-podcast, dat je kan e-mailen. Nou ja, kijk maar op Twitter, kijk maar op Facebook, kijk maar op internet, kijk maar op FC Afkikken, weet ik van wat allemaal. We zijn er volgende week weer, een nieuwe PSV-podcast. Een hele fijne week en tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Klim met je warm hier aan. Hey, Klim, hey. Ja, het is warm hier aan.
Het is snikheet.
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 Snikheet.